Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AVAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen. Zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat. En hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AVAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom na weer een onrustige avond in heel veel steden. 184 aanhoudingen, meerdere agenten gewond, brandstichtingen, winkelruiten gesloopt. Eén doffe ellende dus. Burgemeesters in paniek. De politie vreest dat de rellen nog dagen of zelfs weken kunnen aanhouden. Hoe krijgen we in vredesnaam de rust weer terug? Om die discussie een beetje op gang te helpen... hebben wij vandaag als breekijzer geformuleerd... het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Ja, komen die rellen door die avondklok of versterkt die avondklok het? Wat is er aan de hand in dit land? Is er een bredere aanpak nodig? Is überhaupt het antwoord dat er is op deze onrust... is dat genoeg? Genoeg is dat er überhaupt. Bel daarover naar 020-468-4x0. Geef jouw mening over ons breekijzer. Jouw ervaringen, jouw oplossingen voor dit probleem. Het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Zoals elke dag bespreek ik het met mijn panel. Vandaag zit daarin Lael Muns, voorzitter van de LSVB... en oud-voorzitter van Dwars, de jongeren van GroenLinks. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En Meerte Westrik, zij schrijft voor nieuwnieuws.nl... en ze is chef video bij scholieren.com. Goedemorgen.
Yes, goedemorgen.
Hebben jullie allebei een rustige avond gehad... of zijn jullie nog her en der de straat op geweest?
Nou, toch wel even een feestje gevierd op straat.
Ja?
Ik heb helemaal niks te zoeken op straat zo laat nog. Ik heb lekker in mijn bed gelegen, een beetje naar talkshows gekeken. Lekker burgerlijk, gewoon, ja.
Nou, van Lael verwacht ik een heel spannend verhaal.
Nou ja, veel meer mee, maar ik was echt op de minuut was ik thuis aangekomen. Oh. Dus ik heb echt geluk gehad. Ja. Ik zag later weer iemand op televisie, was net 1 minuut te laat... en die had de boete gekregen.
Echt waar?
Dus ik ben blij om te horen dat ik net op tijd aangekomen was.
Nou, gelukkig maar. Wij zijn wel een beetje allemaal brave burgers hier, geloof ik, hè?
Ja, dan moeten we... Wat is dat nou
ja,
weer?
Ja, je had misschien beter iemand anders kunnen vragen.
Een railschopper, ja.
Ja. Ja.
Goed, we gaan beginnen met ons breekijzer van vandaag.
BNR breekt. Breekijzer.
Ik zei het al, het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Bel naar 020-468-4x0. Er hangen al heel veel mensen. Die moeten even blijven hangen. Zometeen kom ik bij een groot deel van hen. Ook de gast in deze uitzending is Marnix IJsing-Smeets. Die is lector publiek vertrouwen en veiligheid van de Hogeschool in Holland. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Marnix, wil je even reageren eerst op ons breekijzer? Het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis.
Ja, zo wil ik er helemaal niet naar kijken.
Hoewel?
Want ik, om ook een hele eenvoudige reden... dat ik geen oordelen wil geven die alleen maar olie op het vuur zijn. Mm-hmm. Dus als je zegt dat de avondklok een stap te ver is... dan geef je weer mensen reden. Oh, zie je wel, dan is het best goed dat we protesteren. Daar heb ik helemaal geen zin in. Je kan zeggen, met de wijsheid van achteraf... ja, dat was een stap te ver. Ik denk dat niemand het precies op dit moment had voorzien. We weten wel, kijk, dat we maatschappelijke onrust een keer zouden krijgen... daar kon je vergif op innemen tijdens deze crisis. En dat is ook in andere landen zo gebeurd. En dat is bij al dit soort crisis aan de hand.
Dus dit was dan misschien een beetje de druppel die de emmer deed overlopen?
Ja. Ja, en voor de zomer was ik al bang dat we vooral een grote kans op geweld zouden hebben in Nederland. Zodra er geweld was uitgebarsten rond de verkiezingen in de VS. En wat is nou het opvallende? 2 weken geleden was de bestorming van het Capitool. 1 week geleden hadden wij de eerste rellen in Nederland. En dat kan, dus heel onbewust bij mensen kan dat een soort... deurtje openzetten, nou zie je wel, opkomen tegen het gezag, dat kan dus. Mm-hmm. Het kan inspireren, het kan copycat gedrag geven. En dan kan een avondklok net de ongelukkige trigger zijn.
Ja. Mirte, voor de avondklok waren er ook al best veel demonstraties tegen coronamaatregelen. Waarom ontspoort het nu, denk jij? Wat zie jij om je heen?
Ja, ik denk dat het allereerst wel belangrijk is om te zeggen, er werd net ook gezegd van de demonstranten die komen. Ik denk dat je echt een onderscheid moet maken tussen de demonstranten en de mensen die nu gaan rellen. Je zag op de eerste dag dat het misging in Amsterdam, op de Dam, of tenminste was het op het Museumplein was het, dat het misging, stonden ook andere mensen, stonden daar gewoon echt om te demonstreren. Toen ging het vervolgens mis door mensen die gingen rellen. Nu, gisteren, zag je dat het eigenlijk alleen nog maar een oproep was om gewoon dingen kapot te gaan maken in de stad, te plunderen. Dus ik denk dat je daar een onderscheid in moet maken. Ik denk dat een avondklok zeker voor sommige mensen best wel een heftige maatregel is. Mensen die tot laat werken, die daarna nog eigenlijk hadden willen sporten, een wandeling hadden willen maken, dat geloof ik wel. Maar wat Rutte gisteren ook zei, is 99% van de mensen houdt zich nog aan de maatregelen. Daar is nog draagvlak voor. Nou, ik vind dat een vrij hoog percentage, maar het is natuurlijk wel zo dat de meeste mensen daar nog wel heil in zien. Dat ze wel snappen waarom die maatregel er is. Maar ik denk dat die avondklok misschien een directe aanleiding is voor mensen om nu te gaan rellen, maar dat het eigenlijk een veel groter onderliggend probleem blootlegt alleen. Dat er mensen al heel lang ontevreden waren over van allerlei dingen. Dat er sociaal-economische redenen zijn waarom mensen.
Zijn dingen buiten corona?
Ik denk dat er heel veel onvrede is en dat zo'n avondklok misschien nu een directe aanleiding is. Dat het symbool staat voor, hey, het gaat nog veel langer duren. Tuurlijk, mensen zijn coronamoe. Maar ik denk dat het alleen maar iets blootlegt. Dat het blootlegt dat er veel meer onvrede is over van alles en nog wat. Want inderdaad, wat je zegt, er waren hiervoor ook al best wel veel demonstraties. Ja. Niet zo in deze hoedanigheid, maar.
Lau, ja. is dit een resultaat van maanden opgekropte frustratie?
Nou, ik herken dat wel. Hè. Wat we bijvoorbeeld ook zien als het gaat over groepen die achtergesteld zijn, hè, dat tijdens de coronacrisis de ongelijkheid enorm is toegenomen. Nou, dat kan dan natuurlijk leiden tot aan de onderlaag van die ongelijkheid, dat daar ook steeds meer frustratie zich opstapelt. En op een gegeven moment, en dan kan er één maatregel zijn die dan net iets te veel is, of die het lontje doet exploderen. Maar ik denk dat in die zin dat wel te verklaren valt. Maar goed, niemand had voorspeld dat dit nu zou gaan gebeuren. Ik vraag me wel af hoe lang dit duurt natuurlijk, hè, want er worden een hoop mensen ook aangehouden. Volgens mij worden er een hoop mensen opgespeurd. Het gaat volgens mij ook niet over een gigantische grote groep mensen. Dus de vraag is of het niet de komende dagen ook weer wat rustiger gaat worden.
Gaan we zo even vragen aan Marnix. Eerst even een kort rondje bellers. Je kunt reageren. 020-468-4x0. Ons breekijzer vandaag is het invoeren van de avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Pim, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben op zich van mening dat de overheid de grip redelijk vroeg vorig jaar al verloren is.
Ja.
En daarmee te maken met het feit dat.
Nou.
Dus veel te laat met dingen de winkelsluitingen en dergelijke, de lockdowns kwamen. En dat het allemaal aanmodderen is geweest. Ik heb dan redelijk veel discussies met vrienden en ook andere mensen die andere mening aangedaan zijn dan mij. Er zitten zelfs een paar van die coronawappies in mijn kenniskring.
Ja.
En van het punt dat ze dan zeggen, ja, je moet de overheid niet vertrouwen, en dan 5 minuten later begin je over een gezichtsmasker. Je wil niet weten hoe vaak dan al gelijk een foto van Hugo de Jonge met maskers zijn schijnveiligheid.
Ik snap het. Maar volgens jou loopt de overheid dus achter de feiten aan?
En ik denk dat een avondklok, het moment dat het al redelijk rustig is in Nederland, want zoals de mevrouw die in de uitzending hebt, die zei van, ik was lekker burgerlijk tv aan het kijken. Zo zijn de meeste mensen lijken. En de rustige momenten ga je dan alles op straat verbieden.
Dankjewel. Richard, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg maar.
Hallo. Nou ja, alle redenen van de overheid dit, overheid dat. Ik bedoel, ik ben ook een onderdeel van de maatschappij. Maar wat geeft hun het recht om de troep van een ander te vernielen?
Ja, niks.
Kijk, ik ben het ook wel hier en daar wel eens niet van eens. Maar ik zei het net tegen de producent of tegen de regisseur. Het is allemaal het slaat helemaal nergens op. En wat is er erg aan? Ik bedoel, dan blijven toch lekker binnen. En al die beelden, sorry hoor. Maar dat zei ik ook al, van waar is het in godsnaam met je opvoeding fout gemaakt dat je de troef van een ander gaat vernielen omdat je het ergens niet mee eens bent?
Ja, dat is waarschijnlijk een gevoel dat heel veel mensen hebben. Ik sluit het rondje bellers even af met Ronald Luiten. Ronald, goedemorgen. Dat is een suggestie, geloof ik, hè?
Ja, ik heb een suggestie. Er is geen één oplossing voor. Het is een cocktail voor oplossingen. En als je de raddraaiers uit de anonimiteit haalt, want ze duiken natuurlijk weer de groep in, en je kunt ze op een of andere manier identificeren, geef de politie paintballpistolen. Je kunt ze met fluorescerende verf uiteindelijk identificeren. Je kunt ze beter in de gaten houden. Je kunt er videoopnames van maken, waardoor je ze naderhand beter kunt herkennen. Ja. Want als ze zijn herkenbaar en ze gaan naar huis, want ze zijn dan makkelijk te traceren. Of ze blijven in de groep en je kunt ze als ze ermee makkelijker eruit halen.
Ja, het is wel creatief, maar ik denk dat Marnix daar geen voorstander van is.
Ik vind het een heel creatief idee, maar laat de politie maar zijn gebruikelijke middelen nemen.
Ja.
Kijk, de stress en de frustratie in de samenleving is natuurlijk enorm opgelopen. We weten ook dat als je heel lang in een situatie van stress zit, dan wordt je vermogen om daar adequaat mee om te gaan steeds minder. En dat leidt tot de befaamde korte lontjes waar we al een tijdje over praten.
Ja.
Dus dat mensen steeds narger worden en soms ook over de schreef gaan, dat is helder. Als ik kijk naar de rellen van de afgelopen dagen, en ik was afgelopen zondag zelf op het Museumplein, dan zag ik op het Museumplein dat de rel ontstond door mensen die echt heel bewust uit waren gewoon op vechten.
Ja, dat zijn
dat
geen
had helemaal niks te maken met corona. Heeft niks te maken met demonstreren. Dat is, wij willen een lekker potje free fight hebben. Ja. En daar zal de verveling ongetwijfeld een rol in spelen. En als ik kijk naar gisteravond bijvoorbeeld, bij mij in Amsterdam. Ook daar, jongens uit de straatcultuur die erin denken, hey, dit is een leuk bal. En die zijn er heel vaak al op uit om de autoriteiten te tarten. En het belangrijkste vind ik eigenlijk dat hoe opgewondener we hierover doen, hoe meer zij het gevoel hebben raak te zitten.
Ja.
En dat ze waar voor hun geld krijgen.
Maar goed, je wil het ook niet doodzwijgen.
Nee, maar we moeten het ten eerste ook niet groter maken dan het is. Want het zijn toch, ook al was het op een vrij op meerdere plekken, nee, het gaat steeds om hele kleine groepjes. Maar we moeten heel cool en heel berekenend die de kop indrukken.
Ja. Ga ik zo met je verder over praten. Ik ben eerst even benieuwd, Lael en Myrthe. Die rellende jongeren, ik ken ze denk ik niet. Ik ken geen jongeren die de straat op zijn gegaan om daar lekker de boel kapot te maken. Wie zijn dat? Wat bezielt hem? Want dat je demonstreert is allemaal tot daar aan toe. Dat mag natuurlijk. En dat is ook alleen maar goed om uit te komen voor waar je voor staat. En dat je dat misschien op felle toon doet is ook best. Maar wie zijn dit? Wat bezielt deze mensen?
Ja, zal ik daar iets over zeggen? Weet ik ook niet. Want ik ken ze inderdaad ook niet. Maar ik denk dat hier nog wel iets interessants in zit. Want ik zie op sociale media ook heel veel mensen. Wat heel begrijpelijk is, die mensen zijn verantwoordelijk voor hun daden. Daar moet je ze ook verantwoordelijk voor houden. Maar er zijn ook heel veel mensen die ze eigenlijk afschilderen als beesten. Dat zijn geen mensen. Dat is het afvoerputje van de samenleving. Daar moet je niet mee praten, weet ik veel wat.
Tuig.
Terwijl, goed. Over de woorden kun je testen inderdaad hoe je het moet aanduiden. Maar er zit wel iets. Er zijn heel veel mensen die zeggen, geef er geen aandacht aan. Terwijl ik denk, je hoeft inderdaad er geen aandacht aan te geven in de grootste talkshows. Je hoeft niet iemand op de radio zijn hele verhaal te laten doen. Je hoeft niet een snel foxpopje te doen met een korte zin. Maar het is wel heel interessant om te kijken. Ja, dat klinkt misschien heel stom, maar hoe zijn deze mensen zo geworden? Waar komen ze vandaan? En waarom vinden ze het blijkbaar oké om een ziekenhuis te bekogelen of de politie met bakstenen daar naartoe te gooien. Ik denk dat het wel belangrijk is om alsnog het gesprek aan te gaan. Het hoeft niet in een snelle talkshow, omdat dan krijg je het er misschien niet uit. Maar het zijn gewoon mensen die je ook bij de samenleving nog steeds moet blijven betrekken, vind ik. Ik vind dat wel een belangrijke om nog steeds, om dat goed te benoemen nog.
Wel, wat is jouw analyse?
Nou ja, ik denk ook dat je ze goed op de radar moet krijgen. Ik denk dat dat nu ook vaak niet het geval is. En we mogen niet onderschatten wat natuurlijk de impact is van ook een jaar binnen zit. Dat is een impact die geldt voor alle jongeren. En voor alle mensen trouwens in het land. Dus dat heeft een hele grote impact op het welzijn. Maar er zijn bepaalde groepen die daar echt bijzonder slecht op gaan. En die dan dit soort dingen bij kunnen losgewekt worden. Dus dat is allemaal geen reden om dat gedrag goed te praten. Daar mag je heel stevig over zijn. Dan moet je ook aanhouden, et cetera. En maatregelen opnemen. Maar wel ook beseffen dat hoe langer die maatregelen duren, hoe meer mensen echt in de knel komen. En er zijn een kleine minderheid van die mensen die in de knel komen, die echt radicaal gedrag gaat vertonen en op een gegeven moment helemaal met de kont in de krip gaat en dan dit soort praktijken toepast.
Ja. BNR breekt.
Je luistert naar ons breekijzer. Het invoeren van een avondklok was een stap te ver. De overheid verliest grip op de crisis. Dat is waar je op kunt reageren. Bel naar 020-468-4x0. Ik praat erover met Myrthe Westrik van nieuwnieuws.nl en vergolieren.com. Met Laal Muns van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. En met Marnix IJsing-Smeets, die is lector publiek vertrouwen in veiligheid. Even nog een paar bellers. Marco Dijkhuizen, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, met Marco Dijkhuizen. Ja, mijn mening is dat er gewoon een paar rotte appels tussen zitten en dat de regering niet te ver is gegaan en dat er veel disciplinairder moet opgetreden worden. Dus inderdaad, in tegenstelling wat Wopke Hoekstra zegt, wel marché en wel militairen en desnoods mariniers en commando's, want die zijn wel toegerust. Gewoon, ze hebben discipline nodig en niet denken dat alles maar kan. Want ze worden niet adequaat tegengehouden en er is al jarenlang te veel fluwele handschoentjespolitiek geweest naar de jeugd.
En jij ziet ook een rol. Jij ziet ook een rol weggelegd voor de ouders, hè?
Ja, ook ja, inclusief de ouders. Die zijn wel moeilijker te bereiken, maar daar begint het al.
Ja.
Dus die discipline moet ook al van huis. Van mij mag diensttijd gewoon weer ingevoerd worden. Ja. Maar ja, dat is mijn mening.
Dat is jouw mening, inderdaad. Daar bel je ook voor heel goed. Dankjewel. Ik ga even naar Marnix. Ja, jij pleit heel erg voor kalmte. Dat is ook goed, lijkt me. Maar ja, als je dan gisteravond die beelden ziet van inderdaad mensen op straat die brandjes stichten, ja, dan volstaat geen kalmte en te zeggen, nou, goh, wat vervelend toch. En we gaan het eens kalm bekijken. Nee, daar moet je dan toch iets mee op dat moment.
Nee, natuurlijk moet je daar wat mee. En zo nu en dan zal je ook heel hard moeten optreden. Het enige vervelende is, we weten dat als je hier alleen maar hard tegenin gaat, dat je vermoedelijk nog een hele tijd bezig bent en dat het vaak nog niet eens werkt. Want het is namelijk feest. Deze jongens zijn juist uit op de harde confrontatie. Dat is voor hen sport. Het is alsof ze de Efteling op bezoek krijgen in de stad. En dat moet je ze niet willen geven. Nee. En dat betekent dat je heel goed moet nadenken, in elke stad weer verschillend, want het gaat om andere jongens en mannen, meestal tenminste, dat je denkt van wacht even, waar zit hier? Hoe lopen hier de processen? Hoe kunnen we dat beïnvloeden van tevoren al? En dan blijkt keer op keer dat je een heel eind komt. En dat betekent dat je dus ook preventief moet werken. En als ik dat nog even wat breder trek, dan zeg ik, nou, een van de dingen waardoor je kunt zeggen dat dit ontstaan is, is dat in de hele aanpak van de corona-epidemie hebben we heel veel aandacht gehad op het besmettingsrisico en de verbreiding van de ziekte. En we hebben heel weinig aandacht, veel minder aandacht gehad op de effecten in de samenleving, wat dat verder deed. En hoe je de veerkracht in de samenleving kon voeden en hoe je de stress een beetje omlaag kon krijgen.
En dat uitzicht
nu betaal je nu wel de prijs. Ja, daar betaal je nu de prijs.
We gaan even luisteren naar burgemeester Halsema. Die zat gisteren bij Op1 om over de rellen in Amsterdam te praten.
Wat heel problematisch is op het Museumplein, is dat daar mensen tussen blijven zitten die op zich goede bedoeling hebben, maar die dan al 3 uur te horen hebben gekregen dat ze echt weg moeten. En dat zometeen de waterwerper. Ja, en dan denk ik wel, wat heb je in je hoofd, dat je daar toch blijft zitten en die confrontatie zoekt. Want op een gegeven moment word je wel medeverantwoordelijk voor het ontsporen.
Ja, het is natuurlijk lastig, hè, want die mensen die daar zaten, die waren er niet op uit om de boel te slopen. Maar die liepen weer tussen mensen die dat wel waren. Hoe ga je daarmee om? Maar niks.
Is deze vraag aan mij?
Ja.
Ja, nou ja, ik liep daar gisteren, want ik vind dat je altijd heel goed moet weten wat voor mensen daar lopen en wat de processen zijn. 90% van de mensen was daar op de een of andere manier gewoon een demonstrant. Er was een kleine groep overduidelijk vechtertjes uit op de confrontatie. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik ben oud politieman, ik ben oud ME-commandant. Ik heb heel wat stenen gekopt in het prille begin van mijn carrière. En ja, ik heb ook de waarschuwingen gehoord. Ik vond het ook. Ik kreeg op een gegeven moment krijg je een drone boven je hoofd waar een stem uitspreekt. Dat is heel vervreemdend eigenlijk. Dat doet ook wel iets met de sfeer. En het verbaasde mij op een gegeven moment dat de vlam in de pan sloeg bij het ingrijpen van de ME. Ik zag hem niet zo aankomen, terwijl het wel mijn vak is. Dus ja, meestal begint het te broeien en te gisten. En dan weet je al van tevoren, nu gaat het los.
Ja. Maar de demonstratie was verboden, toch? Sorry, ja, dat heeft de demonstratie was van tevoren al verboden, dacht ik.
Ja, Absoluut, absoluut. Die zijn wel verboden. Dus al die mensen zaten er al de hele tijd tegen het verbod in.
Ja.
Het viel mij ook op dat mensen gewoon naar het plein toe konden komen. In de ene straat werden ze tegengehouden, maar in de andere straat konden mensen gewoon doorlopen. Ja. Dus dat verbaasde mij wat. En ik begrijp heel goed dat de overheid op wil treden, op moet treden. Ik vroeg me wel af, toen ik het geheel had gezien, ik dacht, stel je nou eens voor dat je alleen maar het hele plein had afgegrendeld. Daar had je voldoende politiemensen voor. Ja. En dat je dan had gezegd, van als je weg wilt, nou, dan hebben we hier een uitgang met een wasstraat. En dan nemen we je identiteit op, we fouilleren je, je krijgt een stevig procesverbaal, de groeten. Ja. Wat zou er dan zijn gebeurd?
Dat is allemaal een terugblik op die situatie van zondag. Ik denk dat we ook even toch naar de toekomst moeten kijken. De laatste minuten van dit breekijzer ook nog eventjes een paar bellers aan het woord laten. Eerst nog even aan Alel vragen. Ik las gisteren een onderzoek waaruit bleek dat veel mensen die bezoekersrestrictie, dus van 2 personen bij je thuis naar 1 persoon bij je thuis, dat mensen daar veel meer last van hebben dan van die avondklok. Heb jij dat zelf? Is dat ook iets wat jij bedrukkender vindt dan die avondklok zelf?
Voor mij persoonlijk, ik vind de avondklok echt wel moeilijk. Want ik werk bijvoorbeeld vaker wat later door. En dan kan ik dan nog eventueel naar mijn vriend toe gaan. Bijvoorbeeld na het werk gisteren kon ik dat niet doen. Dat vond ik echt wel jammer. Dus dat is voor mij persoonlijk waar. Maar ik kan me voorstellen, natuurlijk, die bezoeken voor veel mensen. Veel mensen zaten toch al binnen, dus 's avonds. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat voor veel mensen belangrijker is. Wat ik nog wel aanstippen trouwens, is dat ik, waar ik wel een beetje moeite mee heb, is ook dat er steeds vaker gezegd wordt, dan moeten we maar demonstraties helemaal gaan verbieden. Gisteren waren ook wel geluiden om bijvoorbeeld de verkiezingen maar te gaan afschaffen. Ik hoor ook die harde hand. Hè. Kijk, het is natuurlijk prima als er onrustzoekers zijn om ze op te pakken, ze te vervolgen en alle maatregelen laten nemen die nodig zijn. Maar we hebben wel nog een democratische rechtsstaat. En juist als je dit soort dingen loopt te roepen, of als je zelfs een militaire termen gaat spreken over het aanpakken hiervan, dan gooi je toch alleen maar olie op het vuur, zou ik maar zeggen. Dus we moeten ook echt heel goed oppassen. Zeker streng zijn, mensen aanpakken, boetes geven, mensen desnoods oppakken. Maar ga niet in militaire termen spreken, want op die manier denk ik dat je alleen maar olie op het vuur gooit.
Werkt maakt
het
ergens. Ja, denk ik ook.
Ja, helemaal mee eens.
Henny Ribbing, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik had ook aangegeven, net als de spreker zegt, olie op het vuur. Ik ben van mening dat de rellen en wat nu plaatsvindt gebeurde ook al toen er gewoon een coronadiscussie was. En we geven eigenlijk met dit programma, heel goed programma, maar we geven nu aandacht aan al die jongens die juist graag woord willen worden met deze negatieve aandacht en het neppen. Want een winkel ingooien heeft niks met corona te maken.
Ja. Dus jij zegt niet laten horen.
Dit programma over positieve dingen die wel goed gebeuren. Mensen die vrijwillig actief bezig zijn op te ruimen.
Den Bosch
die
het
juist horen, daarover hebben. En niet deze jongens in de radio laten horen hoe goed het gaat, hoeveel aandacht ze krijgen. Maar dan gaan ze nog meer via social media oproepen. Jongens, we gaan neppen. Als zelfs hooligans, bijvoorbeeld van mijn zoon, de hooligans, voetbalhooligans, hebben dingen beschermd. Die normaal gesproken juist dit soort dingen doen. Die treden nu op. Dus die hebben ook al door, dit gaat te ver.
Ja. Ronald den Dongen, denk ik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Mijn opmerking is tweeledig. Ten eerste ken ik genoeg van die raddraaiers. En geloof me, als het gezag weer zijn bevoegdheid terugkrijgt en met de knuppel erop slaat, dat de helft van de mensen zal verdwijnen. Ten tweede is het natuurlijk ook zo dat de mensen veel vraagtekens stellen bij het feit van het begin van het jaar, de heer Grapperhaus, die zijn eigen niet aan de regels hield. En gisteren zagen we natuurlijk ook weer Hubert Bruls in een interview tijdens de rellen gewoon niezen naar de camera toe, zonder zijn hand voor zijn mond en zonder zijn elleboog te gebruiken.
Ja.
Dus nogmaals, het is tweeledig en het gezag moet zijn respect weer terugkrijgen. Gewoon met de harde hand. En de overheid en de winvoerders, die moeten gewoon het goede voorbeeld geven.
Ja, dankjewel. Ik geloof dat je via de camera niet besmet kan worden. Dat is dan wel weer fijn, anders hadden wij allemaal in Nederland nu corona gehad. Ik wil in de laatste 2 minuten van dit breekijzer nog even 2 dingen bespreken. Marnix, we hebben het heel erg gehad over de aanloop en dergelijke. Wat is er nu nodig? Want de reacties van de burgemeesters van nu, daar straalt voor mijn gevoel niet echt een plan uit of iets dergelijks. Hoe gaan we ervoor zorgen dat het weer kalm wordt?
Nou, allereerst moeten we in onze taal kalm worden. Ja. In het verlengde met wat een van de panelleden net zei. Mm-hmm. We moeten dus ook niet zeggen, ja, maar hoe komen we hier nou de komende weken vanaf? Nee, want hoe meer je zegt dat je dit gaat houden, hoe meer je het ook houdt.
Accepteer je het al. Ja.
Mijn grote hoop is gevestigd op de weersverandering midden van deze week. Want als je lekker veel regen hebt, dan ben je een hele hoop ellende al kwijt. En verder zal je heel goed op lokaal niveau zal je moeten kijken. En dat is dan niet alleen maar bestuur en politie, maar halen jongerenwerkers bij. Halen echt kennis bij van de gasten die op straat lopen. Om dan te kijken hoe trekken we in deze plek, in deze stad, de angel uit het geheel. Ja. En dat je daarbij zo nu dan ook snoeihard moet zijn en mensen van hun bed moet lichten, dat vind ik prima.
Ja, en dat is dan misschien maar niet iets wat je in een middagje doet?
Nou, hoe meer je de echte aanstichters eruit weet te plukken, want je hebt een hele hoop meelopertjes en je hebt een aantal aanstichtertjes. Die aanstichtertjes moet je zien te grijpen. En die moet je ook met, wat mij betreft, heel zichtbaar aanpakken. Maar kijk daarnaast vooral ook, wat kan je langs preventieve weg doen? En dan is het sluitstuk snoeiharde repressie.
Ja, Meerte, tot slot, ik krijg het gevoel dat Marnix ook zegt, we moeten natuurlijk niet accepteren dat we denken dat dit nog weken gaat duren. Maar dat het ook niet iets is wat bij wijze van spreken vanavond opgelost is. Nee. Hoe weeg jij dat met elkaar, tegen elkaar af?
Ja, nee, ik vind het heel goed wat hij zegt. Dus en je kunt best wel een signaal afgeven van we treden hard op tegen mensen die bakstenen naar politie gooien, naar paarden, naar ziekenhuizen. Dan kun je best zeggen, niet oké, hier gaan we hard tegen optreden. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is. Ik vergelijk dat een beetje met een soort gevangenis. Als je heel erg strenge regels hebt in zo'n gevangenis, zie je dat mensen daarna sneller in de fout gaan. Dus je moet ook echt inzetten op preventie. En hoe je dat dan doet, toch. Die mensen spreken hoeft dus niet per se in een podium, maar zeker wel proberen te begrijpen hoe komt dit nou.
Ik praat zo verder met Meerte en met Laal. En ik bedank Marnix IJsink-Smeets, lector publiek vertrouwen in veiligheid van de Hogeschool in Holland. Zometeen gaan we praten over zaken als een datalek bij de GGD en over Wopke Hoekstra.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Hallo en welkom terug bij BNR Breekt. De perfecte onderbreking van je werkdag. We bespreken het meest opvallende nieuws uit de media. Zoals altijd met een panel. Vandaag met Laal Muns, voorzitter van de LSVB en oud-voorzitter van Dwars. En met Meerte Westrik van Nieuwnieuws.nl en chef video bij scholieren.com. Je had net een beller die zei, je moet eigenlijk geen aandacht aan besteden. Dus eigenlijk moeten we het hele vorige half uur gewoon maar weggooien.
Het heeft nooit bestaan. Waar hebben we het over gehad?
Ja, precies. We hebben heerlijke muziek uitgezonden. Ja, nee, maar ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Want natuurlijk, wij besteden er ook aandacht aan. Een half uur, dat is best veel. Mm-hmm. Moet je dat dan niet doen of hoe moet je dat wegen, Meerte?
Nou, ik vind dat je het wel moet bespreken. Het zijn de grootste rellen in 40 jaar. Dat kun je niet aan je voorbij laten gaan en het soort van negeren. Want dat is voor heel veel mensen ook gewoon werkelijkheid, als in ze zien die mensen op straat staan.
Maar aan de andere kant worden dus de relschoppers daarmee bevestigd in hun die aandacht die ze daarmee trekken. En
nou ja,
ik denk niet dat de relschoppers veel naar BNR luisteren. Maar
dat valt ook nog wat te betwijfelen. Nou ja, bevestig je hun daden, zeg maar, zeg je. Ja, we zijn er kritisch over.
Nee, maar je geeft ze aandacht en aandacht. Ja, alles wat je aandacht geeft, groeit. Zeg ik maar eens even heel filosofisch.
Ja, het is een interessante vraag, Iwan.
Nou, dan wil ik weten wat Laal ervan vindt. Help ons, Laal.
Nou nee, ik denk dat dan zit je kunt sowieso niet voorbij laten gaan. Ik geloof, je bent ook een nieuwsprogramma en je wilt ook vertellen wat er gebeurt in de wereld. En kijk, het is ook een gelegenheid om die rellers ook te confronteren met hoe een samenleving er tegenover staat. Want misschien, ik hoor soms ook wel mensen die heel kritisch zijn op de coronamaatregelen zeggen, wij spreken namens het volk. Mm-hmm. Maar nu zie je toch ook dat hele grote lagen van die bevolking zeggen van nee, dit is absoluut niet de stijl die wij zoeken. Dus ik denk ook dat het juist dat draagvlak in ieder geval, door de aandacht aan te geven, kun je ook wat doen met het draagvlak van bepaalde maatregelen in de samenleving en iets doen aan de weerstand daartegen. Want laat ook wel zien dat sommige dingen echt te ver gaan en dat een overgrote meerderheid van de bevolking daar absoluut niks van wil weten.
Ja, toch vraag wel hoeveel zin dat heeft. Want je ziet inderdaad burgemeesters, Tweede Kamerleden, iedereen van links tot rechts veroordeelt het. Ja, trekken die jongens zich er iets van aan die vanavond weer de straat op?
Nee, ik denk niet dat je door iemand in een talkshow ineens denkt, ga ik nou toch maar niet een steen gooien in een ziekenhuis. Ja. Maar het is wel goed misschien om toch te benoemen dat het dus nog steeds wel een kleine groep is die het doet.
Ja. Het legt dus wel bloot dat het over een minderheid gaat. En de groep die er een beetje omheen hangt, die misschien niet zelf rellen gaat schoppen, wel boos is en nu ziet van, er is een ander deel die heel erg radicaliseert, die wil het niks mee te maken hebben. Die groep die kun je er wel mee bereiken, denk ik. Ja. Dus daar ligt de marge in waar je mee kunt werken. En echte radicale, dat is een hopeloze zaak, vrees ik.
Laten we nog heel even luisteren naar Gerrit van den Kamp. Die is van de politievakbond ACP en die zat gisteren bij Op 1.
Wij zien natuurlijk wel dat de afgelopen tijd, als je kijkt naar demonstraties die eigenlijk helemaal niets te maken hadden met corona, maar als je bijvoorbeeld kijkt, de boerenprotesten, alles wat daaromheen gebeurd is. Ja, als je kijkt naar dat soort elementen, dan zie je een opstapeling van dat soort vraagstukken. En die zijn niet opgelost. Mm-hmm. Wij zien dat dat ophoopt, het chagrijn toeneemt. En dat het uiteindelijk, en ik zeg niet dat het allemaal dezelfde mensen nu zijn, maar er is wel een trend gaande van een smeulend vuur. En nou ja, wat mij dan wel verbaast is dat in de Kamer wordt er dan gepraat over een half uur korter of langer die avondklok of wat dan ook. Hè. Maar over het risico van deze onderstroom hoor ik bijna niks. Het feit dat je daar nu tegenaan loopt, dat is voor ons dus geen verrassing. En dan denk ik, ja, is de verbinding tussen de mensen in het veld, professionals, en politiek en bestuur dan wel. En ik zeg dat niet in Amsterdam, want die hebben daar veel meer mee te maken dan anderen.
Maar hier kan ik je in bijvallen.
Daar kan ze in bijvallen, dat is fijn. Ja, bestuurlijke afstand, dus dat is ook wat wij concluderen.
Dat vind ik, op zich vind ik dat nog wel een interessant inhaken. Bijvoorbeeld D66 heeft dus best wel gewoon ervoor gezorgd dat half uurtje er dan later bij kwam.
In Amsterdam noemen ze dat zelfs het D66 half uurtje op Twitter.
Het is gewoon even een sticker op D66-sticker op het voorstel eigenlijk.
Dankzij hun, ja.
Ja, maar ik vind dat niet per se symbolisch. Je kunt wel degelijk meer dingen doen in dat half uur. Er zijn mensen die nog even gaan sporten. Dat is echt wel van waarde, denk ik. Maar vervolgens zie ik op sociale media dat D66 tweet: dit is het mentaal gezonde half uurtje. Alsof dan ineens alle mentale problemen op half uurtje. Nou, nu heeft niemand er meer last van. Dus ik denk, het zijn mooie praatjes, maar er zit veel meer onder. Wachtlijsten op de GGZ die alleen maar oplopen. Mensen die gewoon met een psycholoog willen praten. Daar moet aandacht aan besteed worden. Ja. Dus ik denk op zich dat het wel klopt. Dat de parlementariërs, maar ook de andere autoriteiten een beetje praatjes doen, maar niet echt het probleem oplossen.
Ja, wat doe jij in het D66 half uurtje, Lel? Tussen 8:30 en 9:00?
Ja, nog snel naar huis rennen, want dat heeft me wel geholpen gisteren in ieder geval. Maar ik moest zeggen, ik was ook wel een beetje verbaasd over de discussie in de Tweede Kamer, want er waren toch, op een gegeven moment kreeg je soort van ook wat principiële uiteenzettingen tegen zo'n avondklok. Dus dan denk ik, nu gaat het komen. Er worden forse, dan krijg je een meerderheid bij wijze van spreken. En dan wordt er uiteindelijk onderhandeld, dan gaat het over een half uur. En ik denk van hebben we toch een beetje de tijd van al die politici verspild? Want dan hadden ze ook aan die anders kunnen besteden. Ik denk, avondklok hoe later, hoe beter. Maar om nu zo lang te lopen te discussiëren over dat half uurtje, en dan begrijp ik de voorzitter van die politiebond ook al, dat hij zegt van, dit zijn volgens mij niet de discussies die nu relevant zijn om te voeren. Ja. Als je ziet wat voor onrust er in de samenleving is.
Merk ik er een beetje een spelletje van maakt. Dat ik 8:30 nog een rondje ga lopen en dan probeer om precies om 9:00 terug te zijn. Dat is wel 2 keer.
Ik ga lachen als het een keer niet lukt.
Dat is ook al een keer gebeurd. 2:09. Goed, we gaan een rondje socials doen en kijken wat nu trending is op sociale media. Raad maar even, hashtag avondklokrellen uiteraard. Maar ook de tegenstanders van die rellen die verenigen zich onder de hashtag wij zijn met meer, wat natuurlijk ook gewoon feitelijk zo is. Ook trending Wopke Hoekstra, die zat vanochtend bij Goedemorgen Nederland. Ik zag hem op tv voorbij komen, daar gaan we het zo nog over hebben. We gaan hem ook nog even horen. En Jinek is trending. En dat heeft ook te maken met Peter R. de Vries. Hij ging in dat programma in discussie met burgemeester John Jorritsma van Eindhoven over de rellen. En dat komt hem op veel kritiek te staan. Luister even mee naar Peter R. de Vries.
Wat we hier zien is het radicale topje van een veel grotere ijsberg die vol zit met ongenoegen, frustratie, niet gehoord worden, onbegrip voor maatregelen, inconsequente maatregelen die genomen zijn, een vaccinatieprogramma wat maar niet op gang komt. En we zijn bijna 3 weken onderweg. Er zijn geloof ik 100.000 mensen gevaccineerd.
Ja, hij somt de reden op waarom mensen ontevreden zijn. En dat is natuurlijk wel, dat zijn allemaal terechte zaken. Alleen dat je daarom de straat op gaat en de boel kort en klein slaat, dat is dan weer niet goed te praten. Ook bij Jinek zat Daniel Verlaan, techjournalist van RTL Nieuws, om te vertellen over de beveiliging van de GGD's. Die is zo lekker als een mandje.
Die persoon, daar kreeg ik alle gegevens en die klopte allemaal. NAW, 06, e-mail, BSN, de uitslagen, alles. Ja, die gegevens zijn heel veel waard. Privégegevens van mensen zijn gewoon goud waard voor criminelen.
Ja, even kort, hij heeft dus onderzoek gedaan en doet vaker dit soort onderzoeken en heeft ontdekt dat je via allerlei schimmige groepjes, via apps en dergelijke, gegevens kan krijgen van iedereen die getest is in zo'n teststraat. Dat staat natuurlijk in een ICT-systeem. Meerte, overheid en ICT, brand los.
Waar moet ik beginnen? Wat mij nog het meeste raakte was dat zo'n Peter R. de Vries en zo'n John van de Heuvel, daar is nu van bekend dat hun gegevens ook op straat lagen. Ja. Dat dus de gegevens van zwaar beveiligde journalisten, misdaadjournalisten in dit geval, ook op straat liggen en dat kwaadwillenden zo aan die gegevens kunnen komen, langs kunnen gaan. Dus dat je ook echt het werk van mensen in publieke functies hiermee heel erg belemmert. Dat vond ik, dat raakte mij misschien nog het meest hiervan. Maar ja, dat is natuurlijk een drama. En ik las ook dat iedereen die in zo'n teststraat werkt, ik weet niet of ik het goed zeg, maar dat iedereen in zo'n teststraat werkt ook in die gegevens kan.
Toen vroeg ik
me af waarom. Waarom moeten die mensen daarin kunnen en hoe komen ze daarin? Ja, daar ben ik nog niet helemaal achter gekomen.
Het wordt natuurlijk een beetje speculeren, maar je krijgt bijna het idee dat zo'n systeem met stoom en kokend water opgezet is. En dat, dat regelen we allemaal achteraf wel. Ik weet niet of jij getest bent, Lau. Het gaat me niks aan. Maar
één keer, hè, zeker.
Nou, dan weet ik ook je 06-nummer binnenkort. Daniel Verlaan die schrijft op Twitter dat de GGD inmiddels waarschuwt voor journalisten, omdat die kritische verhalen maken. En medewerkers moeten niet met journalisten praten. En dat is, de GGD die moet dit probleem toch gewoon fixen. Je moet toch inderdaad geen toegang kunnen hebben tot mensen waarbij je geen test uitgevoerd hebt of überhaupt iets mee te maken hebt?
Nee, ja, ik zou niet weten waarom mensen die in een teststraat werken en gewoon alleen dat stokje zo erin hoeven te doen, waarom die ook bij de gegevens van al die mensen zouden kunnen. Ja. Dat snap ik niet helemaal, hoe dat zit.
Ik ben nog helemaal niet getest.
Maar jij bent veilig.
Een van de weinigen. Nou ja, grappig. Ik denk nu ook, stel dat ik morgen een beetje een loopneus heb. Nou ja, ik zou niet naar werk komen, denk ik. Maar ja, ga je dan laten testen als je weet dat potentieel al je gegevens daar worden opgeslagen en ook weer uit kunnen lekken? Ik weet het niet.
Nou ja, ik denk in ieder geval, er is ook de afgelopen tijd gesproken over, is dat die testbereidheid wel voldoende? Op een gegeven moment waren er meer tests beschikbaar dan mensen die wilden testen. Ja, dit is natuurlijk nefast voor de bereidheid van mensen ook om te testen. Er zijn echt mensen die zich terecht zorgen maken over hun privacy. Helemaal als er ook verhandeld wordt in gegevens, ja, dat helpt natuurlijk niet om mensen naar die teststraat te helpen, terwijl dat juist is wat we nodig hebben als we dat coronavirus willen bestrijden.
Lau, wat leuk dat je over privacy begon. Jij wilde praten over online surveilleren. Dat is een onderwerp dat veel studenten aangaat. Jullie hebben een oproep gedaan met de LSVB. Stop daarmee. Ja. En dat heeft natuurlijk te maken met studenten die thuis examens moeten maken. Proctoring. Je moet even uitleggen wat er aan de hand is.
Ja, nou, op dit moment is het zo in de coronacrisis dat eigenlijk de meeste onderwijsinstellingen, tenminste als het nieuws dat we vandaag naar buiten hebben gebracht, online proctoring gebruiken. Nou, wat betekent dat? Je zit als student thuis je tentamens te maken. Je installeert software op je computer. Dat moet je doen van de onderwijsinstelling. En dan kan die software meekijken met jouw alle audiomateriaal, alle videomateriaal, dat nemen zij op. Nou, en dat wordt dan opgeslagen. En dan gaan er een hoop algoritmes op los en die gaan kijken of jij gefraudeerd hebt. Nou, een probleem daarmee is de privacy van studenten. Dus je wordt eigenlijk gedwongen om een inkijkje te geven in je huiskamer. En we hebben ook onlangs een datalek gehad. Dus er waren journalisten in Groningen bij de Hanze Hogeschool. Die hadden gewoon de beelden en de audiomateriaal van de studenten tot hun beschikking kunnen komen. Een paar keer een paar vakjes aanklikken en het was voor elkaar. Mm-hmm. Een tweede probleem is de betrouwbaarheid. Dus heel vaak worden die algoritmes, die zijn nog niet goed ontwikkeld. Dus soms worden mensen als fraudeur bestempeld, terwijl dat ze niet zijn. Nou, dan ben je al onzeker over je tentamen. Moet je een procesverbaal gaan opsteken.
Dan gaan er nog wel mensen naar kijken, toch? Los dan?
Ja, precies. Alleen dan is het zo dat je zoveel weken weer moet wachten. Nou, dat is allemaal tijd die in onzekerheid zit. En ondertussen moet je alweer leren voor je hertentamen dat je dan mogelijkerwijs.
En je bent eigenlijk een beetje schuldig voordat je veroordeeld bent.
Precies, omdat een computer zegt dat jij niet de juiste dingen doet. En derde is ook dat de systemen vaak uitvallen. Dus dan ben je je tentamen maken. En dan hier op de UvA waren er voor de kerst nog een hoop incidenten waar echt duizenden studenten hun tentamens niet konden afmaken. Heb jij je dus de hele nacht zitten zweten te zoeken voor dat tentamen. En dan kun je het op een gegeven moment niet maken.
Nee.
Nou, en wat zeggen wij? Die instellingen die zeggen, nou, de privacy, dat moeten we maar nu even bij de koop toenemen. Maar die systemen zijn wel betrouwbaar. Nee, die systemen blijken dus niet betrouwbaar te zijn. Er zijn te veel incidenten die aan elkaar geregeld worden. En wat kun je nou doen als instelling? Werk bijvoorbeeld met open boektentamens. Dat je wat meer toets op de inzicht vragen. En echt kijk van, heeft de student stof nu goed begrepen en niet alleen maar de vakjes af.
Wat van kennis, ja.
Precies. Of wat je ook kunt doen, en daar zijn ze in Groningen mee begonnen, aan de Rijksuniversiteit in Groningen, is het inzetten van sneltesten. En onderwijsinstellingen die mogen fysiek tentamens geven. Dat valt onder de uitzondering juist om dit soort problemen te verhelpen. Dus wat wij zeggen tegen die instellingen, gebruik dat nou als allerlaatste redmiddel en ga niet in eerste instantie die proctoring toepassen, want de problemen zijn gewoon te groot. En tentamens maakt dus al stress genoeg. Dan helpt het niet als je ook nog al dit soort problemen erbij neemt.
Maar Meertje, jij kent ook de verhalen van studenten die met z'n tweeën stiekem examens maken. En alleen thuis examens maken, dat gaat. Je moet toch iets toepassen, iets van controle, als je aan thuis examens wil of moet.
Vraag ik me af. Helemaal omdat jij dus noemt bijvoorbeeld open boektentamens. Nou, krijg ik vrijdag een paar essayvragen op de site. En dan mag ik daar het hele weekend over doen om die te gaan beantwoorden.
Kan je bespreken erbij met wie je wil en eventueel.
Kan, maar je leert er wel van. Mm-hmm. Want je gaat de antwoorden zoeken op die vragen. Ja. Dus ik vraag me af of dat dan iets slechts is. Maar ik vraag me trouwens ook nog wel af, wat gebeurt er met die beelden als die in handen zijn van anderen? Kijk, met die gegevens van net, dat is heel duidelijk adresgegevens, telefoonnummer. Daar kan je gewoon mee fraude mee plegen. Wat kun je met daar zit ik zelf even over na te denken. Ja. Wat kun je dan als iemand die beelden van jou heeft dat jij een tentamen
hebt? Als ik jou anderhalf uur achter je laptop zie zitten.
Bijvoorbeeld, ja. Wat...
Nou ja, je krijgt dan echt wel een inkijk in de huiskamer. Sommige mensen vinden dat heel erg vervelend. Dat kunnen ook dingen zijn die een beetje privé voor je zijn, weet ik veel. Een foto van je partner of wat dan ook. Van je ouders of iemand die ziek is. Kan van alles en nog wat zijn, hè, dat op die beelden verschijnt. Ik noem maar wat. Er zijn ook studenten die hebben last van een ex-vriend die ze achteraan loopt. Of zo'n toestand. Nou, dan wil je misschien niet dat zo iemand ook nog een inkijk kan krijgen.
Het is natuurlijk ook van een principieel punt, denk ik.
Ook het zijn dan vaak Amerikaanse softwarebedrijven. Mm-hmm. Dus die beelden die belanden op datacenters, ook in de Verenigde Staten. Het is vaak onduidelijk wat er dan precies mee gebeurt. Worden die beelden op tijd verwijderd? Waar komen die uiteindelijk terecht? Dus ik snap die bezwaren op het vlak van privacy heel erg goed. En als onderwijsinstellingen dat geen goede reden vinden, ja, dan moet je in ieder geval kijken naar dat die systemen tenminste betrouwbaar zijn. Goed het werk doen waar ze voor bestaan. En zelfs dat kunnen ze niet leveren. Dus dan zeggen wij ja.
Ik las hier gisteren een verhaal over een onderwijsinstelling die geloof ik ook wil dat je naast de camera van je laptop ook je telefoon achter je zet of zo, toch? Ja. Je moet echt een hele soort fort om je heen creëren van media die jou opnemen en dat verspreiden.
Ja, maar ook dus als je dus inderdaad in een ruimte zit, bijvoorbeeld met hele luidruchtige huisgenoten of zo, of dat je het niet voor elkaar kunt krijgen om echt een rustige plek te creëren voor jezelf, dan worden al die geluiden, dat zijn ook van die triggers van, hey, zit die persoon nou te overleggen?
Word je als fraudeur bestempeld?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat ik snap die bezwaren heel goed. En ik denk dat van die essay-vragen een prima manier is om gewoon kennis te testen. Ja.
Lijl, heel kort nog, gaat het bij jullie echt specifiek om de opslag van die beelden of ook om het meekijken op dat moment? Of zou je zeggen, nou ja, als je alleen meekijkt en dan worden die beelden niet opgeslagen, dan is het nog tot daar aan toe? Of gaat het echt, wil je gewoon hier helemaal vanaf?
Nou, wij zeggen, het zou sowieso het allerlaatste redmiddel moeten zijn. En instellingen moeten in eerste instantie naar alternatieven kijken. Niet alleen vanwege die privacy is een belangrijke reden, maar ook vanwege de betrouwbaarheid van de software en vanwege alle extra stress die het oplevert. Je internetverbinding hoeft maar 1 minuut uitschakelen en dan ben je al meteen out of the game en dan moet je weer opnieuw studeren. Er zijn heel veel redenen om er tegen te zijn. En instellingen gebruiken het als allerlaatste redmiddel.
Zometeen ook opgenomen met meerdere camera's. Ik zie er 1, 2, 3, 4, 5, 6 in deze studio. Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Hij zit nu nog ergens verborgen zonder camera's. Maar zometeen in de studio. Wat ga je zometeen in Duitsland doen?
Ik ga praten met Dorrie Eilers, de Limburgse ondernemer van het jaar. En ook eigenaar van Neptune Structures. Bekend van de grote tenten voor evenementen voor het demontabel bouwen. Dus dat betekent dat het afgelopen jaar anders verliep dan gepland. Maar wel snel geschakeld, want zij zijn nu betrokken bij de bouw van tijdelijke ziekenhuizen, van teststraten, van de grootst mogelijke omvang. Dus er is nog wel iets gered van dat jaar. En misschien dat het ook wel iets oplevert voor de toekomst. Daarover een gesprek. Mediek, bekend van allemaal medische hulpmiddelen voor thuis, voor zelfredzaamheid. Daar ga ik over praten, want die hebben bedrijven overgenomen, maar die staan zelf ook in de etalage, omdat hun eigenaar van hen af zou willen. Private equity is dat. En op de kop zometeen de directeur van het Verbond van Verzekeraars, Richard Weurding, over schade die brokkend is aan ondernemers en wie daarvoor opdraait. De verzekeraars, de plunderaars, de overheid. Dat gesprek wordt nu gevoerd, onder andere door Richard Weurding, ook in BNR Zaken doen.
Over een minuutje of 14, hier op BNR.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met vandaag in ons panel Meerte Westrik van Nieuwnieuws.nl en Scholieren.com en Lael Muns, voorzitter van de LSVB, de Landelijke Studentenvakbond. Nou, we hebben net even over Lael's onderwerp gehad, over dat proctoring. Meerte, jij wilde het nog even hebben over deze man.
Het verhaal van ons land. De Nederlandse belofte is de belofte van vooruitgang. De belofte dat wie wil, daarvoor dan ook zal worden beloond. Dat je met hard werken van een dubbeltje en kwartje kunt worden.
Hij wordt aan het einde een beetje schor zelfs. Het was Wopke Hoekstra afgelopen zaterdag op het CDA-congres in Eindhoven. Er was een verhaal vandaag in NRC. Hoekstra hoopt op een tweestrijd met Rutte. Ben even benieuwd, waarom wil je hierover praten überhaupt?
Ik had het aangegeven omdat het me opviel. Ik zat vanochtend ook even naar Goedemorgen Nederland te kijken. Mm-hmm. Het viel me op, en dat is ook al heel veel gezegd in kranten, dat hij inderdaad heel erg mikt op zo'n tweestrijd met de VVD. Ja. En die quote die wordt ook overal aangehaald, dat hij zegt, dit alles is het gevolg van 10 jaar VVD-beleid. Mm-hmm. Nou ja, dat is volgens mij een hele doorzichtige campagnestrategie voor iemand die zelf minister van Financiën is, die zelf eigenlijk heeft meegeregeerd met diezelfde VVD.
Die nu nog aan de knoppen zit.
Die nu nog steeds aan de knoppen zit. En Mona Keizer die ook noemt, ja, waar blijft nou eigenlijk die €1000 van Rutte, die dat er ineens weer even ingooit. Terwijl Wopke Hoekstra dus nog steeds de minister van Financiën is. Ja, ik vond het opvallend en interessant. Ja. Heel veel partijen doen het natuurlijk al heel vaak, dat ze een beetje de tweestrijd met een grote VVD aangaan, om een beetje electoraal succes eruit te halen. Maar ik vond het een opvallende quote van hem. Ja. Ja.
Nou, zijn jullie allebei denk ik een beetje aan de linkse kant van het spectrum. Van Lel weet het zeker. Nou, van jou weet ik het eigenlijk niet helemaal meer. Maar dat maakt er niet zoveel uit. Waar het meer om gaat is, wat moet Hoekstra anders? Want waar het nu over gaat in programma's, maar ook in de Tweede Kamer, is corona, corona en corona. En corona. Het CDA was toch een partij die het van klassiek een beetje moest hebben van de normen en waarden en de gezin als hoeksteen van de samenleving, dat soort teksten. Ja, wat moet Hoekstra nu? Wat zou jij hem adviseren als je zijn adviseur was?
Nou, hij heeft in ieder geval nog hele hoop aandacht gekregen met alles wat hij verteld heeft. En ik zag hem ook weer wat sterk in de peiling. Dus misschien doet hij het in die zin wel goed. Ik moet zeggen, ik vind het wel ook een beetje doorzichtig. En ook een beetje hypocriet. Want eigenlijk geeft hij een soort van kritiek op het neoliberalisme van Rutte. En van 10 jaar Rutte. Dus je denkt, dat had ook van Asscher of van Ploemen of van Jesse Klaver kunnen komen. Maar vervolgens het eerste wat hij doet in het programma is het minimumloon eruit halen. En dan weer zeggen, ja, dat is toch niet nodig dat we minimumloon ophogen. Dus ja, je gaat kritiek geven op dat het allemaal te neoliberaal is geweest. Dat de staat zich te veel heeft teruggetrokken. En dat is de verantwoordelijkheid van de VVD. Maar vervolgens zeg je eigenlijk zelf van, nou weet je wat, maar een van de maatregelen die we er kunnen nemen om dan toch het wat beter te maken voor de onderlaag, zou ik maar zeggen, van de inkomensladder, die gaan we lekker uit het programma halen, want dat is ons te links. Ja. Nou, en het advies dat ik dan zou geven, nou ja, normen en waarden, daar kun je volgens mij heel veel mee doen in deze coronacrisis. Dus daar kun je ook...
Nou ja, zeker ook met die rellen van nu vanochtend, zat je bij Goedemorgen Nederland. Daar gaat het natuurlijk ook over die rellen. Je hoort hier Wilmoet Zijstra.
En dan wordt er gesproken over gepaste straffen. Wat zijn wat u betreft gepaste straffen?
Nou ja, in dit soort gevallen wil je natuurlijk echt dat er gewoon wordt opgespoord, dat mensen snel worden berecht. En dat in dit soort gevallen ook celstraf echt het gevolg is. Niet meer toestaan dat mensen er alleen met een taakstraf vanaf zouden komen. En ik denk dat dat het gevoel is wat we allemaal hebben. Dat is hier niet passend.
Iedereen de bak in.
Ja, hij schuift volgens mij wat jij terecht zegt. Ik weet niet of het helemaal klopt, maar het lijkt alsof hij tegelijkertijd... dus hij geeft kritiek op de VVD, maar tegelijkertijd schuift hij een beetje op naar de VVD op verschillende punten. Op migratie volgens mij gaan ze ook een beetje die kant op. Hij heeft het hier in die talkshow, ik heb een klein stukje gezien, hij heeft constant benoemd achter de politie staan, achter de politie staan. Dus heel erg benadrukt op die handhaving.
Kijk, handhaving is goed, hè? Dus en ook de politie steunen, allemaal hartelijk welkom. Maar mensen de bak insturen, daar gaan politici echt niet over. Nee. Dus nogmaals, electoraal kan het van allerlei goede betekenis hebben. Maar je gaat niet als politicus zeggen hoe een rechter zijn werk moet doen. Daar zijn in Nederland gelukkig hebben inderdaad die rechtsstaat. Hoe ze lopen heel vaak te zeggen hoe belangrijk die dat vindt. Nou, dan laat het ook vooral aan die rechters over om een gepassende straf te zoeken voor het wangedrag dat er vertoont. Dus ik vind niet dat politici...
Maar het is natuurlijk wel zo dat zij wel een stem kunnen hebben in hoe daarmee om wordt gegaan, toch? Want er zijn wel... Ze hebben het hier volgens mij in deze talkshow ook gehad over mensen die journalisten aanvallen. Hetzelfde berechten als hulpverleners aanvallen. Dus in die zin kun je als politicus daar toch wel een beetje...
Je kunt wettelijke kaders stellen. Ja, eventueel zelfs minimumstraffen bij wijze van spreken. Dus daar kun je dan de discussie over voeren. Maar niet bij eender welke maatschappelijke onrust die eruit breekt meteen gaan benoemen wat voor een soort straf je ook daarbij wilt.
Nee, het is makkelijk.
Moet je de discussie houden over welke kaders zijn redelijk. En dat zijn wat meer lange termijn discussies. Maar niet op elk incident zitten te stuiten en dan te zeggen van... oh ja. Hier past het zelfstraf en dit en dit. Zijn verkiezingen ook, snap wel dat
precies, exact. Daar kijken natuurlijk de kiezers ook naar. Ja.
Maar daar zijn wij hier kritiek op aan het leveren, Iwan.
Ja, nee, heel goed. Nee, dat is heel goed, maar het is ook begrijpelijk dat hij dat zo doet. Ja.
Absoluut.
Want, anders. Maar jullie zeggen dus eigenlijk ook... kijk niet te veel naar het verleden, maar kom met je eigen verhaal.
Ja, hij wordt... Ja.
Hij trapt nu een beetje naar het verleden, maar wat wil hij dan wel?
Nou ja, hij is de gezinsman. Tegenover de Rutte, die... Waar is Rutte's liefdesleven? Hij wordt ook heel erg afgeschilderd als die man die er dan voor een beetje het midden is. Terwijl die dus qua programma volgens mij echt tegen de VVD aanzit. Mm-hmm. Ik vind het, wat wij allebei dus zeggen, ja, een beetje doorzichtig. Begrijpelijk, maar wel doorzichtig.
Ja, en echt serieuze concurrentie voor Rutte ook niet dus?
Nou, je ziet dus wel in de peilingen dat het iets doet, volgens mij.
Ja.
Dus het gaat vast wel iets opleveren.
Ja, iets doet, maar is het echt, is het gevaarlijk voor Rutte?
Hij moet even een punt vinden waarop je zichzelf helemaal kan profileren... In plaats van de gezinsman.
Ja. Want jij zou nog denken, normen en waarden... dan kan ik nog aan de toeslagenaffaire denken... maar dat blijkt rechtse mensen ook niet zoveel te boeien, geloof ik. Die gaan gewoon weer op Rutte stemmen.
Hij is daar natuurlijk ook onderdeel van, zelf. Dus dat wordt voor hem ook een moeilijk verhaal misschien... Ja. Om daar nu ineens met normen en waarden te gaan strooien...
Ja.
Als minister van Financiën.
Ja, jullie zien het,
CDA nu af hier?
Wat moet hij de komende... Probeer een beetje ook in zijn hoofd te verplaatsen. Wat moet hij nou houden de komende tijd. Ook zonder debatten, zonder grote verkiezingsdebatten.
Ja, het heeft ook nog gezegd van het kabinet gaat voorzichtiger zijn met optreden in talkshows. Daar waren ze volgens mij ook allemaal niet zo heel erg blij mee dat hij dat had gezegd.
Nee.
Het is een soort terugpakactie misschien dit, die quote van hem.
En daarom zit hij natuurlijk ook een Goedemorgen Nederland. Als hij niet de lijsttrekker van het CDA nu was geweest, dan had hij waarschijnlijk gezegd, nou, ik ga niet als minister reageren op rellen en dat soort zaken. Maar wat moet hij de komende tijd? Toch maar eens een eigen verhaal zoeken en dat blijven uitdragen?
Hij moet gewoon. Ik denk dat hij een punt moet zoeken waarop hij zichzelf anders kan profileren dan de VVD. Je kunt best jezelf afzetten tegen de VVD. Je kunt natuurlijk ook kritiek leveren op iets waar je zelf een beetje aan hebt meegewerkt. Dat geloof ik allemaal wel. Hij moet iets vinden waarop hij zichzelf echt helemaal kan profileren als de CDA-voorman.
Ja, ja. Dan ga ik Lyle nog even een moeilijke vraag stellen. Via Rutte of via Hoekstra?
Oh jeetje. Nou ja, dat is een goede vraag eigenlijk.
Neem de tijd.
Zal ik geen uitspraken doen over de premiervoorkeur?
Waarom niet?
Nou, kijk, ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo superveel verschil uit zou maken. Rutte heeft dan wat meer ervaring, dus misschien heb je dat dan als voordeel. Inhoudelijk vraag ik me dat echt heel erg af. Volgens mij hebben ze prima samengewerkt de afgelopen 4 jaar... en zijn de verschillen op één hand te tellen. En sterker nog, heeft Hoekstra ze dus weer wat dichter bij de VVD gebracht. Daar waar de jongen dan zogezegd voor die wat links gekoerst. Dus ik denk eerlijk gezegd dat het echt
zou uitmaken. Een beetje om het even.
Ja.
We komen bijna aan het einde van dit programma. Niet voordat we het nog heel even kort over die avondklok gaan hebben. Want minister Grapperhaus heeft inmiddels laten weten dat het kabinet echt vast gaat houden aan die avondklok. Je hoort, we hebben het ook al besproken, soms toch wel eens wel oproepen van mensen die zeggen, goh, dit is, daardoor komen al die rellen. Nou, we hebben al een beetje geconcludeerd, dat is niet het geval. En misschien is het wel een soort druppel die de emmer deed overlopen, maar het is niet de reden voor al die rellen. Sinds de avondklok zaterdag is ingegaan, is het dus in verschillende steden onrustig geweest, politie belaagd, winkels geplunderd. Een goed idee om hier dan nu toch maar aan, je gaat je natuurlijk niet laten regeren door schreeuwers. En goed idee om je aan vast te houden dan maar. Dus even doorbijten met z'n allen tot 11 februari, zoiets.
Denk ik wel, omdat ik dus heel veel merk om me heen dus dat mensen toch al niet meer zo laat nog de deur uitgingen. En dat misschien dingen als maar met één persoon mogen afspreken. Dus blijkbaar een heftigere maatregel is voor veel mensen. En dat die avondklok, ja, dat kunnen we.
Ik denk wel dat we niet hoeven te hopen.
Bemoedigend.
Ik denk niet dat we hoeven te hopen dat het op 11 februari al voorbij is. Dat is over 2 weken. En ik denk dat we er nog wel langer vast in zitten. Maar goed, laten we het dan maar volhouden.
Ja. Ja. Leuk, Lyle, bedankt. Ja. Nou, iets positiefs dan? Lukt het nog?
Iets positiefs? Nee.
Samenvatting.
Het is weer echt een nieuwsuitzending. We eindigen negatief. Dankjewel, Lalmens van de LSVB en Myrthe Westrik van nieuwnieuws.nl en chef video bij scholieren.com. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen op de socials op @BNR Nieuwsradio op Instagram, op Twitter @BNR of gewoon de good old website, BNR.nl. Ja, die bestaat ook nog. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas. Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.